gemeente, is vanmiddag uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 25, vers 14 tot 30.
Want dat ik gelijk een mens, die buiten het land reizende, zijn dienstknechten riep en gaf hem zijn goederen over. En den een gaf hij 5 talenten en de andere 2. En de derde heen een iegelend naar zijn vermogen. En verrijdde terstond. En die nu de 5 talenten ontvangen had, ging heen en handelde daarmede en won 5 talenten. Doch ook die 2 ontvangen had, die won ook andere 2. Maar die het heen ontvangen had, ging heen en groef in de haarde en verborg het geld zijn heren. En na een lange tijd kwam de heer van dezelfde dienstknechten en hield rekening met hem. En die 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht tot hem andere 5 talenten, zeggende: Heere, 5 talenten heb gij mij gegeven, zie, andere 5 talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga heen in de vreugde uw heren. En die 2 talenten ontvangen had, kwam ook tot hem en zei: De Heere, 2 talenten heb gij mij gegeven, zie, 2 andere talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij en goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga heen in de vreugde uw heren. Maar die ene talent ontvangen had, kwam ook en zei: De Heere, ik kende u, dat gij een hard mens zijt, maaiende waar gij niet gezaaid hebt, en vergaderde vandaar waar gij niet gestrooid hebt. En bevreesd zijnde, daar ben ik heen gegaan en heb uw talent verborgen in de haarde, zie, gij hebt het uwe. Maar zijn heer antwoordde, zeide dat hem: Gij boze en luie dienstknecht, gij wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb, en vandaar vergader waar ik niet gestrooid heb. Zo moest gij dan mijn geld den wisselaars gedaan hebben, en ik komende zou het mijne weder genomen hebben met hoeken. Neem dan van hen het talent weg en geef het degene die de 10 talenten heeft. Want een iegelijk die heeft, die zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben. Maar van degene die niet heeft, van dien zal genomen worden ook dat hij heeft. En werp den onder de dienstknecht uit in de buitenste duisternis. Daar wening zijn en kneffing der tanden.
Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmiddag mag bedienen vindt u in het Oude Testament, het eerste Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 49, de versen 3 en 4. Genesis 49, vers 3 en vers 4. Het was al geruime tijd in mijn gedachten om, nadat we lange aandacht hebben besteed aan het Nieuwe Testament, vooral in verband met de serie preken uit de Openbaring, nu samen weer eens te gaan luisteren naar een deel van de Openbaring van het Oude Testament. Ik heb een ogenblik gedacht in verband met de bijzondere omstandigheden waarin we als gemeente momenteel verkeren, vanmiddag een andere tekst te nemen, maar omdat het woord van de Heer toch in alle situaties spreekt, wou ik vanmiddag toch een begin maken met het preken over de zegen die Jacob aan zijn zonen heeft gegeven. En vanmiddag dus de eerste vanuit Genesis 49, de versen 3 en 4. Daar luidt Gods woord onze tekst voor vanmiddag al dus: Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want gij hebt uw vaders leger beklommen. Toen hebt gij het geschonden. Hij heeft mijn bed beklommen. Gemeente des Heren, het is een bij uitstek boeiend gedeelte van de Heilige Schrift waarvan vanmiddag het begin onze aandacht vraagt. Dat is het al wanneer je het zo op het eerste gezicht bekijkt. Immers, hier is een vader die op zijn sterfbed ligt en die stervende zijn laatste woorden spreekt aan het adres van zijn kinderen. En voor de woorden van een stervende worden we stil. Wie die ooit bij een sterfbed heeft gestaan, voelt niet het gewicht van dat moment aan. Wanneer alles gericht is op de mond van die geliefde, van wie we aanvoelen, die wordt aanstonds op aarde voorgoed gesloten. En we luisteren en we kijken. Komt er misschien nog een woord? Maar bovendien, hier is meer dan een vader die spreekt. Hier is een vorst Gods die stervend profeteert van wat in verre toekomst geschieden zal. Hier is een priester die geleid door de Heilige Geest Gods zegen mag uitdelen aan zijn nageslacht. En perspectieven mag openen vanuit het land van de vreemdelingschap Egypte. Naar Kanaan, het land der belofte. Het land waar de Heere zal wonen te midden van zijn volk. En boven algemeen, het zijn maar niet zomaar 12 zonen van een vader die rondom het bed van de stervende Jacob staan. Het zijn de stamvaders van de 12 geslachten der kinderen Israël. Dat wil zeggen, en dat moet u goed onthouden, om de boodschap van Genesis 49 nu, en zo de Heere wil in de komende tijd goed te verstaan, in hen staat Gods volk rondom de stervende patriarch. Gods volk van het Oude en van het Nieuwe Testament. Gods volk van de tijd en van de eeuwigheid. Wat in deze mannen leeft, zal voortleven in hun geslachten. Wat in deze mannen aan verscheidenheid gevonden wordt, zal gevonden worden door de loop van de eeuwen heen, altijd weer in de kerk des Heren. Wat er in hen aan zonde en genade is, zal telkens zijn terug te vinden in Gods kerk in deze wereld. Steeds zal Gods volk de gestalte vertonen van de 12 geslachten der kinderen Israël. Zo ziet Jacob ze voor zich, zo ziet de Heere ze voor zich, in hun eenheid en in hun verscheidenheid, getekend door eigen zonde, maar ook door Gods genade. Wie deze 12 leert kennen bij het licht van de Heilige Geest, gemeente, die leert Gods volk kennen, zoals het geweest is, zoals het is, en zoals het er zal zijn tot aan het einde van de wereldgeschiedenis, ja, zoals het tenslotte worden zal, de bruid van het Lam. Daarom is het zo goed om samen eens te gaan luisteren naar de zegen die Jacob aan die 12 zonen van hem meegeeft. We leren er namelijk door kennen de bruidskerk van de Heere Jezus Christus. Het volk van God dat eens de nieuwe aarde bewonen zal. En de vraag die vanuit de woordbediening van Genesis 49 op ons afkomt. In deze dienst vanmiddag, maar ook in de komende tijd als God het wil, zal telkens weer dezelfde zijn, namelijk deze. Mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje, bent u bij dat Israël Gods ingeleid? Mag u de naam van een van deze Sions kinderen dragen? Is er voor u een poort in het nieuwe Jeruzalem waarop de naam van een van de geslachten der kinderen Israël geschreven staat en waarvan u mag zeggen, daardoor mag ik binnengaan? Hoort u tot die 144.000 uit alle geslachten der kinderen Israëls, die zullen staan voor de troon van God en van het Lam om te vieren de eeuwige bruiloft van het Lam? Tegen de achtergrond van die vragen die op deze zondag, waarop de doodsklok op zo'n aangrijpende en voor onze gemeente ongekend hevige wijze luidt, tegen de achtergrond van die vragen, waarvan we juist op deze zondag ervaren, het antwoord daarop kan geen uitstel leiden. Tegen de achtergrond van die vragen, die om een persoonlijke beantwoording roepen, gaan we luisteren naar de stervende Jacob die zijn zonen zegen, ieder met een eigen zegen. En de eerste die we dan naar voren zien treden is, en dat is tegelijkertijd het thema van de preek, Ruben, de eerstgeborene van Israël. En we zien hem ten eerste hoog geplaatst, maar laag gevallen. Ten tweede diep vernederd, maar genadig verhoogd. Ruben, de eerstgeborene van Israël. Hoog geplaatst, maar laag gevallen, diep vernederd, maar genadig verhoogd. Het is wel een ontroerend moment, gemeente, als Jacob de patriarch die sterven gaat, een oudste zoon voor zich ziet verschijnen. De woorden die Jacob tegenover Ruben spreekt, zijn aan de ene kant geladen met de kracht van de Heilige Geest en tonen de glanzen van de eeuwigheid die spelen door de sterfkamer daar in Egypte. Maar aan de andere kant is tegelijkertijd alles ook zo diep menselijk en klinkt in die woorden door oprechte vadervreugde en tegelijk diepe vadersmart. Want in zijn zonen en vooral toch ook wel in Ruben ziet Jacob zijn eigen verleden opengaan. Ruben. O, als Jacob die grote kerel met zijn dominerende gestalte daar ziet staan bij zijn sterfbed, dan gaan we dachten terug naar de jaren dat hij in Haran was. Nu al lange jaren geleden. De herinneringen komen boven. Wat was hij trots geweest op zijn oudste zoon, zijn eerstgeborene. Wat had hij in verwachtingen gekoesterd toen vanuit de tent van Lea zijn gesmade vrouw, maar die hem toch zijn eersteling, zijn oudste zoon, zijn stamhouder geschonken had, die roep had geklonken, die triomfantelijke kreet. Zie, een zoon, want dat betekent Ruben, jongens en meisjes. Ik zal de namen van al die zonen voor jullie wel vertalen in de hoop dat je elke keer wanneer we weer zo'n preek hebben, je gaat repeteren, zodat je tenslotte allemaal weet. Maar de naam Ruben betekent, zie, een zoon. Nog klinkt de vreugde en de verwachting door wanneer Jacob zijn zegen aan het adres van zijn oudste begint. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht. De voortreffelijkste in hoogheid, de voortreffelijkste in sterkte. Deze woorden gemeente tegen Jacob het patroon van Rubens leven, zoals hij dat in zijn dromen en in zijn verwachtingen voor zich had zien openbloeien. Ruben was immers een eerstgeborene. En een eerstgeborene, dat betekent altijd heel wat, dat hoeven we maar aan Willem en Greta en aan Fokke en Jenny vanmiddag te vragen en zij zullen het bevestigen beantwoorden. Maar in de tijd van de Bijbel betekende een eerstgeboren zoon toch nog heel wat meer dan vandaag. Als oudste zoon zou Ruben immers eenmaal geroepen worden om de plaats van zijn vader in te nemen. Hij zou geroepen worden om leiding te geven aan het geslacht waartoe hij behoorde op zijn beurt, zou hij stamvader zijn, zoals Abraham, Isaac en Jacob dat voor hem waren geweest. En wanneer de erfenis van Jacob zou worden verdeeld, zou Ruben als oudste een dubbel deel van die erfenis ontvangen. Twee keer zoveel als de andere. Want hij is de oudste, de voortreffelijkste in hoogheid. Dat wil zeggen, er wordt van deze Ruben veel verwacht. Er wordt aan deze Ruben ook veel toevertrouwd. Hij is de oudste. En wie thuis de oudste is, die weet ongetwijfeld wel een beetje wat dat betekent. Wie zitten er hier in de kerk die de oudste zijn thuis, jongens en meisjes? Misschien ook wel van de ouderen? Ik weet er zelf ook een klein beetje van. Als je de oudste bent, wat zeggen vader en moeder dan? Jij bent de oudste, zei mijn moeder vroeger. Ze zit vanmiddag in de kerk, ze zal zich vast herinneren. Jij bent de oudste, jij moet ook de wijste zijn. Jij moet het goede voorbeeld geven. Als oudste draag je verantwoordelijkheid voor de ander. Ruben is de oudste. Dat wil ook zeggen, gemeente, hij is aangewezen om de drager te worden van de beloften die de Heere aan zijn voorgeslacht heeft gegeven. Hij moet het volk van God verder brengen op de weg naar de toekomst van de Messias, Jezus Christus. Hij mag krachtens zijn positie in het gezin de vader worden van het geslacht waaruit eens zal geboren worden. De Zoon van God, de Koning van Israël, de Heiland van de wereld. In Rubens nageslacht zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Wat een hoge roeping, gemeente, wat een heilige taak, wat een geweldige verantwoordelijkheid is het die God voor deze Ruben heeft weggelegd. En Ruben is iemand die voor die taak berekend is, gemeente. Natuurlijk. Wanneer de Heere iemand roept en wanneer de Heere iemand een bijzondere taak en een bijzondere plaats geeft, dan is de Heere de getrouwe die het niet van mensen verwacht, maar die zo'n mens die hij roept, ook bekwaamt en die hij ook voorziet van gaven en krachten om die taak te volbrengen en die roeping te vervullen. Om echt oudste te zijn in een gezin waarin bijzonder wat van die oudste wordt verwacht door bijzondere omstandigheden. En het is te zien aan de forse gestalte van de Ruben die domineert in de kring van zijn broeders. Hij is de voortreffelijkste in sterkte. Hij heeft talenten ontvangen om voorop te gaan, om leiding te geven. Dat is Ruben, gemeente. Vaders hoop en moeders vreugde, de eerste en de beste. Daar staat het gebogen hoofd voor zijn vader, die hem geroepen heeft opdat hij hem zegenen zou. En je zegt, nou zal er dan wel een stroom van zegenwoorden over dat hoofd van Ruben worden uitgegoten. Nu zal het opklinken uit de mond van Jacob. Ruben, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. De scepter zal van Ruben niet wijken, nog de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Daar komt Ruben toe, daar heeft hij recht op. Dat kan deze strijdbare held ook aan. Ja, dat is de ene kant van het eerste punt, broeders en zusters, jonge mensen. De kant van Jacobs dromen en Jacobs verwachtingen toen hij zijn oudste kreeg. De kant van Gods roeping en van Gods gaven in het leven van deze eerstgeborene van Israël. Maar er is ook een andere kant in het leven van deze jongen. De kant van Ruben zelf. De werkelijkheid van zijn leven zoals hij geworden is. Och, en als Jacob daaraan denkt, dan vallen er schaduwen over zijn gelaat. Want weer komen er herinneringen boven. Herinneringen aan een droevige tijd in zijn leven. Toen hij afscheid moest nemen van zijn lievelingsvrouw Raag. Herinneringen. Hoe juist in die tijd. Toen zijn hart schreide omdat vlees niet missen kan. Ruben. Zijn oudste jongen hem zo op zijn hart had getrapt. Hoe Ruben zich toen vergrepen had aan Bilha. De slavin van Raag. Een van Jacobs bijvrouwen. Hoe Ruben zijn vader op het hart had getrapt met die meest gemene, lage streep die een zoon ooit kan uithalen. Het nemen van de vrouw van zijn vader. Als Jacob daaraan denkt, dan verandert zijn stem van klank. Dan klinkt niet meer de trots door van een vader die zegt, jij bent vaders oudste, mijn jongen. Ik verwacht wat van je. Maar dan keert hij zich van Ruben af. En dan klaagt hij Ruben aan voor het voren van zijn broers, die misschien in dit aangrijpende ogenblik voor het eerst horen wat zich in de tent van Jacob ooit heeft afgespeeld, omdat wat in Genesis 35 deze geschiedenis ons vertelt, er zo duidelijk bij staat. En Israël hoorde het. En je hebt het gevoel, hij heeft het toen verder voor zijn gezin maar verzwegen, wat deze oudste gedaan heeft. Maar op deze dag, nu hij afscheid neemt, nu hij aan de grenzen staat, nu moet het eruit en met beschuldigend uitgestoken vinger naar zijn oudste, zegt hij tegen zijn verbijsterde kinderen, hij heeft mijn bed beklommen. Hij heeft de eer van zijn vader geschonden, de vrouw van zijn vader verkracht. Dat is Ruben, zoals hij in werkelijkheid is, geroepen om de eer van het geslacht hoog te houden, geworden tot een schandvlek in de familie. Dat is Ruben zoals hij voor Jacob staat en door Jacob met profetisch oog gezien wordt. Zijn trots, maar die tot teleurstelling werd. Die geroepene, maar die het verzondigd heeft. Dat is Ruben. Hoog geplaatst, maar laag gevangen. Snelle afloop als der wateren, zo typeert Jacob zijn oudste zoon, met een beeld dat de Heilige Geest hem aanreikt. Onstuimig, zoals een rivier die zich van de bergen naar beneden stort, als het ware de hele vallei in bezit te nemen. Maar je kunt er niet van op aan, want als die rivier zich sterk genoeg waant, dan doorbreekt hij alle grenzen. Dan grijpt hij wat hij grijpen kan, brutaal, schaamteloos, zonder iets of iemand te ontzien, zoekend zijn eigen weg, meesleurend, alles wat hij op die weg maar vinden kan. Dat is Ruben, de onbetrouwbaar, de man die zijn roeping niet verstaat, maar zijn eigen weg gaat. De lust van zijn vlees zoekt te behagen en zijn eigen belang dient. Snelle afloop als ter wateren, vooraan in het zondigen. Maar als hij geroepen wordt om krachtig leiding te geven, dan geeft hij niet thuis. En zo tekent ons de schrift het beeld van Ruben, de oudste van de stamvaders van de 12 geslachten der kinderen Israël. Want die trieste geschiedenis met Bilha gemeente is niet de enige zwarte vlek in het leven van de oudste zoon van Jacob, zodat we zouden kunnen zeggen, och, het is een uitglijder geweest, maar wie valt niet eens een keer in zonde, soms heel aangrijpend en heel diep, maar het is een uitzondering. Nee, het blijft met Ruben een trieste zaak. Denk maar, jongens en meisjes, zou ik willen zeggen, aan die geschiedenis van Jozef, die op zoek gaat naar zijn broer. Denk maar, zou ik de ouderen willen zeggen, aan de geschiedenis die in de Richterentijd zich afspeelt, in de dagen van Deborah en van Barak. Dan ontdek je het elke keer weer hetzelfde. Ruben geeft geen leiding. Ruben strijdt niet voor het erfdeel dat de Heere gegeven heeft om dat te bevrijden van de vijand. Ruben zoekt het compromis. Ruben zegt, hoe kom ik er het beste af? Hoe kost het mij de minste moeite? Hoe kan ik het doen zonder dat ik een offer hoef te brengen, zonder kleerscheuren voor mezelf? En dan moet Jozef toch maar in die put. Al zegt Ruben dan nog wel eventjes, vermoord hem niet, jongens, maar hij durft niet te zeggen afblijven. Het is ook een zoon van onze vader. En dan moet vader Jacob maar bedroefd worden met een leugen. En als ze dan straks naar Egypte moeten, omdat er honger is en Benjamin moet mee, dan zal Ruben wel optreden als oudste, maar het kost hem zelf niks. Hij zegt, mijn jongens, vader, die kun je krijgen als ik hem niet weerbreng, maar niet zoals Juda. Ik zal zelf in zijn plaats gaan staan. En als de vijanden vanuit het noorden onder leiding van Sisera het land binnenvallen en de roep van Deborah en Barak uitgaat voor de stammen Israëls om zich te vergaderen en dat strijden te trekken tegen dat volk dat het erfdeel wil roven. Moet Barak wat strijden, maar als Ruben maar rustig bij de stallingen kan blijven zitten. Ze zeggen nog, het is toch ver van ons bed. We hebben er niet zo direct mee te maken. Ruben, snelle afloop als er waar. Wat een beschuldiging, gemeente, wat een aanklacht. Wat een mislukt en wat een verknoeid leven. Ruben, een leven dat zijn doel heeft gemist. Dat zijn zin heeft verloren. Een verzondigd bestaan. Want wat is zonde anders, gemeente, dan dat een mens het doel misloopt. Dat de Heere met zijn leven heeft gesteld. En waartoe de Heere ons gaven heeft gegeven. Snelle afloop als ter water. Zo tekent Jacob, gemeente, met profetisch oog zijn oudste zoon. Heeft hij daarmee misschien ook ons beeld getekend? Zodat we nu meteen bij het luisteren naar de boodschap over de eerste zoon van Jacob al moeten zeggen. Ik hoor mijn naam noemen vanmiddag in de woordbediening. Ruben, dat is het geslacht der kinderen Israëls waar ik bij hoor. Komt dat woord vanmiddag in zijn ontdekkende kracht in ons leven terecht, gemeente? Dat kan. Niet alleen Ruben ontving zo'n voortreffelijke positie en zo'n hoge verantwoordelijkheid. In feite geldt dat voor ons allemaal. Niet alleen Ruben wordt immers de eerstgeborene genoemd. Wanneer Mozes het volk van God aanduidt, Israël, zoals hij het in de woestijn voor zich ziet, dan zegt hij, jullie zijn de eerstgeborene van God. En die lijn die wordt doorgetrokken in het Nieuwe Testament, als in de Hebreeënbrief over de gemeente wordt gesproken, als de vergadering van de eerstgeborenen. Dat wil zeggen, gemeente, wij als gemeente die leeft op het erf van het verbond, wij hebben een bevoorrechte positie, zoals Ruben die had. Groot is onze verantwoordelijkheid en rijk zijn Gods gaven. Ja, de Heere heeft geweldig veel aan ons toevertrouwd, gemeente. Vanmiddag zijn we er getuigen van geweest. De schatten van zijn verbond en woorden, zijn beloften, het evangelie van de Heere Jezus Christus, in wie God zijn liefde jegens zondaren heeft geopenbaard. En de Heere heeft daarbij naar het woord van onze Dordtse leerregels aan een ieder van ons ook onderscheiden gaven gegeven. Niet aan iedereen dezelfde gaven. Niet aan iedereen evenveel, maar dat doet er niet toe, gemeente. We hebben het gelezen in de gelijkenis van de talenten. Het gaat niet om de vraag naar het aantal gaven, het aantal talenten dat je van de Heere hebt gekregen. Maar het gaat om de vraag, wat heb ik ermee gedaan? Wat betekenen in ons leven die onberouwelijke genadegiften en roepingen Gods gemeente? Wat doen wij met de talenten die de Heere aan ons toevertrouwt? Wat doen we met zijn woord? Bewaren we het als mensen die dat woord van God horen, verstaan en doen? Hebben we dat woord lief? Verwachten we er heil uit? Jonge mensen in de kerk, wat doen ze met ons gedoopte voorhoofd, waarop de naam van God geschreven staat tot 3 keer toe? Zijn we daarmee werkzaam? Worstelen we daarmee? Of zitten er ook in onze gemeente die met dat gedoopte voorhoofd, met die voortreffelijke positie mee verantwoordelijk zijn voor de bende die elke zaterdagavond hier op Ulkenwijk 2 ontstaat? Zitten ze hier ook?
die er oorzaak van zijn dat een buitenstaander, dat de mensen van de jacht, en dan kijken we daarna, dan zeggen we, die lui die gaan op zondag nota bene de IJsselmeer op, wat een heidendom toch? Maar dat heidendom, als je dan zo wilt noemen, dat kijkt naar ons en dat zegt dat er. Ja, op zondag, dan is praktisch alles dicht, dan kun je er niks krijgen zo ongeveer. Maar op zaterdagavond, dan is het geen spat anders dan waar je ook komt. Zitten er inderdaad hier, die met hun gedoopte voorhoofd het lef hebben om daar zo mee te doen, en zo mee oorzaak te zijn dat de naam van de God het verbond wordt gelasterd, wordt onteerd? Mensen denken wel eens een keer, je moet moed hebben om tegen je vrienden te zeggen, ik ga er niet naartoe. Ik denk dat andersom is, jonge mens. Je moet lef hebben om er wel naartoe te gaan. En zo de toorn van God over je leven in te roepen. Doen we met ons gedoopte voorhoofd? Wat doen we met de beloften die de Heer aan ons voorhoofd heeft verzegeld? En het gaat natuurlijk niet alleen over wat er zaterdagavond in wijk 2 gebeurt, want er is heel wat meer te noemen. Maar ik noem hem maar bij wijze van sprekend voorbeeld onder ons. Wat doen we met onze roeping om de Heer te zoeken in de dagen van onze jeugd voordat de kwade dagen komen? Beantwoord ons leven aan zijn doel, zodat we verantwoord zijn wanneer de rechter van hemel en aarde komt om rekenschap te vragen en zal vragen wat we gedaan hebben met de talenten die hij aan ons toevertrouwde. Daar gaat het om, broeders en zusters. En daar ligt de zin en het doel van ons leven, jonge mens. Wat zal de Heere ervan zeggen straks? Als de Heer Jezus komt om te oordelen de levenden en de doden. En als de doodsklok onder ons zo luidt. En als we er zo bij bepaald worden dat je niet oud hoeft te zijn om aan de grenzen van het leven te komen staan. Hebben we dan inderdaad de euvele moed om maar verder te leven. En Gods naam op ons voorhoofd geschreven tot een aansluiting te maken. Zal de Heer van ons zeggen, ouderen en jongeren? Kun je dat wel inderdaad met een gerust hart tegemoet zien, dat je daar staat voor die grote troon, waar de rechter van hemel en aarde ons zal oordelen naar wat we gedaan hebben, zodat we zullen wegdragen wat we verricht hebben in dit lichaam, het zij goed, het zij kwaad? Kan dat lijden, broeders en zusters, kan dat lijden, ouders? Omdat de Heere dan kan zien dat we onze kinderen maar niet alleen het goede van deze aarde hebben leren zoeken. Maar dat we bovenal voor onze kinderen zijn geweest een wegwijzer naar het eeuwig zalig leven. Dat onze opvoeding was als een hand die trok en die meenam in de richting van de Heere Jezus Christus. Een hand die niet rustte voordat je kinderen mochten knielen. Aan de voet van het kruis en gingen vragen om een nieuw hart en om een nieuw leven. Kan de Heere dan vaststellen, jonge mens, dat je maar niet alleen gesjouwd hebt om een goede positie te verwerven en een beetje een redelijke bankrekening bij elkaar te scharrelen. Maar dat je vooral gewerkt hebt om de Heere te dienen met de gaven die hij je toevertrouwt. En dan denk ik bij de gaven aan gaven van hoofd en van hart. En dan wil ik graag nog eens een keer zeggen wat ik een poosje geleden ook al eens een keer gezegd heb. Dat het dan onder ons niet mag voorkomen. Dat wanneer de Heer ons gaven heeft gegeven om te studeren. Dat we die gaven te grabbel gooien omdat we zeggen in de vis er valt wat te verdienen. Niet dat het in de vis geen eerbaar beroep zou zijn. Zij verre van me om dat te zeggen. Het is een zegen dat er is en wij moeten er op hurk voor een groot deel van leven. Maar als God je gaven heeft gegeven om te studeren, dan zal het je vraag moeten zijn, jonge mens. En het was Rubens vraag niet en daarom ging het fout in zijn leven. Maar dan zal het je vraag moeten zijn, wat wil God dat ik zal doen met die gaven van verstand, van hoofd en van hart? Welke plaats wil hij dat ik zal zoeken in dit leven? kan de Heer dan aan ons zien ouderen en jongeren, dat we maar niet alleen gescharreld hebben om het zo goed en zo mooi mogelijk thuis te krijgen, maar dat het ten diepste erom ging de Heer te mogen dienen van wat hij ons toevertrouwde. Kan hij dan als een oordeel over ons leven zeggen: u hebt gehandeld als mijn eerstgeborene, voortreffelijk in hoogheid en voortreffelijk in sterkte. Kan hij dan tegen wiens spijze het was te doen, de wil van de Vader die in de hemelen is, en wiens lust het was te leven in de dingen van zijn Vader? Kijk, en als dat er nou helemaal niet is, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje, dan zijn wij mensen van het soort van Ruben. Mensen van het soort dat zijn leven verknoeit en dat voor het vlees leeft en dat niet door heeft kennelijk dat het leven uitloopt op de rechterstoel van Christus en dat niet verstaat, het gaat er ten slotte om wat daar als laatste oordeel over mijn leven zal worden uitgesproken. Dan bent u er eentje van dat soort waarvan Jacob zegt een verzondigd bestaan. Een leven dat de naam van leven niet waard is. Een leven misschien wel van een beetje genieten, maar uitlopend op het laatste oordeel. Kijk, en daar hoef je geen openlijke zondaar voor te zijn, gemeente. Laat dat nog eens een keer met alle duidelijkheid mogen zeggen, want anders blijven we steken in de zonde van Ruben of in de zonden die bedreven worden in wij twee, in het bijzonder op zaterdagavond. Dan zeg ik, dat heeft Ruben ook maar één keer in zijn leven gedaan. Maar een verzondigd leven, dat is ook dat eenvoudige, rustige landleven van de Ruben dat straks tussen zijn veestallingen blijft zitten. Van Ruben dat geniet van het zoetige fluit van de herdersfluit. En dat geniet van de rust en dat zware woorden spreekt. En dat ernstige overwegingen heeft en geweldige dingen tegen elkaar spreekt. Zoals Deborah dat spottend zingt in haar lied in Richteren 5. Maar dat niet uitgaat op Gods roepstem om het pand te bewaren dat ons is toevertrouwd. Om te strijden voor de erfenis die de Heer aan zijn volk heeft gegeven en tegen de vijanden die die erfenis willen roven. Ze praten er wel wat over, maar ze doen uiteindelijk niks. Ze leggen hun talenten in een zweedoek. En ik ben al maar zo bang, gemeente, dat er velen zijn, ook onder ons, die valse rust van Ruben zo geweldig beminnen, die zeggen, als ik het nou maar goed heb, en als het bij mij thuis nou maar mooi is, misschien hoeft het nog niet eens zo mooi als bij de buren, maar als het toch maar een beetje keurig in orde is. En die zeggen, als ze mij nou maar met rust laten, en die misschien wel grote woorden spreken van godsdienst en van gerechtigheid en weet ik wat allemaal. Maar die dan met al die inbeeldingen van hun hart, hun eigen goddeloosheid en hun onbekeerlijkheid, hun vleeselijke levenswandel, hun Rubense hart verbergen. Over zulken spreekt Gods woord een oordeel uit. Ja, maar dan gaan we nog even verder luisteren, gemeente, naar dat woord dat Jacob spreekt aan het adres van zijn oudste zoon. En dan ontdekken we, Rubens zegen bestaat in een oordeel. Aan Ruben worden geen schone en rijke beloften toegezegd, in tegendeel. Ruben wordt ontnomen, ook datgene wat hij heeft. Hij wordt gedegradeerd. Hoor maar wat Jacob zegt, gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Rubens eerstgeboorterecht wordt hem ontnomen. Juda zal de leiding krijgen van het volk van God. En Jozef zal straks ontvangen het dubbele deel van de erfenis in het land der belofte. En Ruben moet terug. Wat dat betekent heeft. We zien het in het leven van het geslacht van Ruben. Je kunt niet ongestraft Gods roeping naast je neerleggen en met Gods rechten sollen. Het is geen vrijblijvende zaak om Gods naam in je leven om te dragen. Ruben, de stam van de eerstgeborene, zingt al spoedig weg in grauwe onbeduidendheid. Bij de tweede telling van het volk in de woestijn blijkt de stam van Ruben maar liefst 3000 strijdbare mannen minder te hebben dan bij de eerste telling. En is Ruben de eerstgeborene van wie je zou verwachten dat de grootste stam inmiddels gedegradeerd naar de negende plaats van de 12 in grootte en in sterkte. En aan het einde van de woestijnreis is het zover gekomen dat Mozes in zijn afscheidsrede van de 12 stammen ten aanzien van Ruben uitroept dat Ruben leven en niet sterven en dat zijn mannen van getal zijn. Mozes ziet het voor zijn ogen gebeuren tijdens die woestijnreis. Die stam die niet leeft naar de roepingen van God is een wegkwijnende, een stervende stam. Een stam in wie het ontdekt wordt dat er buiten God geen leven is. En wel heeft de Heere gehoord naar die noodkreet van Mozes aan het eind van de woestijnreis. Maar de stam van Ruben wordt een van de kleinste van Israël. En die krijgt een plaats in het Overjordaan. Helemaal aan de buitenkant, net voordat de woestijn begint in dat gebied dat later door Moab al spoedig bezet wordt. En nooit komt er vanuit Ruben één man van betekenis naar voren in Israëls volksleven. Geen richter, geen koning, geen profeet, niks. En nergens lezen we dat die van Ruben iets hebben bijgedragen aan de opbouw van het volk van Israël. Je komt Ruben alleen nog maar tegen in de geslachtsregisters. Als een groep vergeten boeren leven ze voor het grootste deel van de tijd onder de heerschappij van Moab. Ze tellen eenvoudig niet meer mee. Niemand die er nog aan denkt, oh ja, Ruben is er ook nog, laten we het aan Ruben vragen, want die is tenslotte de oudste. En Ruben vindt het wel goed zo. Als ze maar te eten en te drinken hebben. Als er maar groene weiden zijn waar het vee kan weiden, dan maken ze zich niet druk, dan buigen ze zelfs gewillig hun hoofd onder de heerschappij van de heidenen van rondom. Zeg, is niet ongelooflijk triest, gemeente. Ruben dat slappe, Ruben dat wegzakt, hoe langer hoe verder wegzakt naar de dood. En het einde. Ach, je zegt tegen elkaar, wat zal dat einde dan ook anders zijn dan de dood? Dat het buiten gesloten worden, het niet meer gerekend worden bij het getal van Gods kinderen. En je pakt je Bijbeltje. En je leest dus wat verder naar Richteren. En je kijkt dus wat naar die geslachtsregisters. En je zegt, ik kom die hele Ruben niet meer tegen. Ik kom er nergens meer tegen. En je zegt, ach, geen wonder dat er niks meer van Ruben in staat. Geen wonder. De onvruchtbare boom wordt immers uitgehouden en in het vuur geworpen. En terwijl je toch nog maar wat verder leest, terwijl je eigenlijk de moed al verloren hebt, maar je zegt, ik moet toch maar eens tot het einde toe doorkijken, kom je in het laatste Bijbelboek, waar de Heere de contouren tekent van het nieuwe Jeruzalem. En waar de Heere laat zien wie er in dat nieuwe Jeruzalem zullen binnengaan. En je komt daar opnieuw die stammen van Israël tegen in Openbaring 7. En je leest daar, uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld. En je zegt tegen elkaar, zie je wel, Ruben die is er al uitgevallen. Juda staat begrijpelijkerwijze bovenaan. En als je dan toch nog maar even verder leest, dan zeg je, uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van... En dan zeg je, hé, wat staat daar nou? Je wrijft je ogen uit van verbazing. En je leest het nog eens een keer weer om. Uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld. Ruben. Niet meer de eerste. Niet meer de voortreffelijkste. Maar er gaan er toch binnen in de stad van God die fundamenten heeft. Ook uit Ruben een volheid van 12.000. God die een plaats inruimt voor dat vernederde, dat alles verbeurd hebbende volk van Ruben. Dat wel vernederd is, maar niet verworpen. Geen wonder gemeen. wonder van Gods genade, die dat door eigen schuld vernederde Ruben genadig verhoog. Dat is wonderlijke gemeente van die zegen die Jacob aan Ruben mag meegeven. Een zegen die een oordeel is. Maar een oordeel dat tot een zegen kan worden. Want er gaat van deze geschiedenis aan de ene kant een dringende waarschuwing uit, gemeente. Deze waarschuwing veracht toch Gods goedheid niet. Veracht toch de dag der zaligheid niet. Speel toch geen spelletje met Gods verbond en woorden. Want het kan niet ongestraft blijven. In je eigen leven niet en in dat van je nageslacht ook niet. Maar er klinkt aan de andere kant toch zo'n geweldige bemoediging in doorgemeente. Een bemoediging voor mensen die vernederd en geslagen door het leven gaan. Een bemoediging voor mensen wie leven geknot en gebroken is. Een bemoediging voor mensen die moeten beleiden. Het is vanwege mijn eigen zonde en mijn eigen ongehoorzaamheid. Want ik heb niet gehoord naar de roepingen God. En ik heb niet gewerkt en niet geluisterd naar de genadegaven van God. Zitten er van die mensen vanmiddag hier in de kerk? Mensen die moeten beleiden dat alles verbeurd en verzondigd hebben. Dat ze Gods rechten hebben versmaad. Die moeten zeggen dat ze de Heere zo lang hebben laten roepen. Dat het nou niet anders meer kan in hun eigen ogen. Dan dat ze moeten beleiden. Het is niet meer voor mij. Het zal nooit meer voor mij zijn. Broeder en zuster, mijn jongen en meisje. Ik mag vanmiddag verkondigen het evangelie van Ruben. Uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld. Zelfs voor zulke slappelingen, voor zulke ontrouwe gemakzuchtigen is er nog uitkomst. Ze mogen moed putten uit Rubens behoudenis. Er is leven en heil voor Rubenieten die de dood en het oordeel hebben verdiend. Er is behoud voor een volk dat is aangetast door de Rubenszonde. De zonde van de luie en trage dienstknechten die hun talenten begraven hebben. En als je vraagt hoe dat dan mogelijk is, dan hoor je Mozes weer roepen aan het einde van de woestijnreis. Dat Ruben leven en niet sterven. En je verstaat, daar is het de Heere om te doen. Want het gaat om Gods plan dat straks die 12 geslachten der kinderen Israëls zullen binnengaan door die 12 poorten en zullen wonen op die nieuwe aarde. Het gaat om het verkiezende welbehagen van God. Dat hij uitwerkt door de bedding van het genadeverbond heen. Dat hij uitwerkt dwars door zonde en ongerechtigheid en menselijke schuld heen. En het gaat om het behoud van zondaren. Dat Ruben leeft. De Heere heeft immers geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat hij leeft. Ruben. Zie een zoon, toch een zoon die thuis mag komen, onverdiend, uitgenade, vernederd, maar niet voor eeuwig verworpen. Hoe dat mogelijk is, vraagt u opnieuw. Och, dat kan alleen maar gemeente, omdat tussen Genesis 49 en Openbaring 7 staat, het kruis van Golgotha. Waar Gods eerstgeborene en enige geborene hangt. Waar is een bloed stort tot verzoening van de zonden. Bloed dat verzegelt ook de 12.000 uit Ruben. Dat is hun geheim, het bloed van Jezus Christus. Gods zoon dat reinigt van alle zonden. Omdat God hem niet langer zoon noemde. Daarom mogen er ook uit Ruben 12.000 de naam van Sion's kinderen dragen. Hoort u daarbij? Die vraag die gaat klemmen vanmiddag, gemeente. Want er is er verre van dat de slappen en de halven en de mensen die leven naar het vlees nu weer met een gerust hart kunnen indommelen omdat ze Gods welbehagen zien en zeggen, zie je wel, het komt dan toch wel goed, want God is toch barmhartig. Zo is het niet, gemeente. Uit het geslacht van Ruben, 12.000. Er is een volheid, maar ze zijn het niet allemaal. God bereikt wel zijn doel, gemeente, maar niet alle die de naam van Rubens kinderen dragen, zullen ook de naam van Sion's kinderen dragen. Velen verwerpen het heil. Weet u wie er zalig worden uit Ruben? Dat zijn die mensen die ontdekken dat ze met dat Rubens leven niet klaarkomen voor God. Dat zijn die mensen die leren buigen onder Gods oordelen te spreken. Die Gods onrecht en Gods oordeel gaan billigen en aanvaarden. Mensen die zich vernederen onder de krachtige hand van God. En die zeggen, Heere, u hebt gelijk, uw vonnis is rechtvaardig. Heeft de Heer het ons al geleerd, gemeente? Behoren wij tot die mensen die het met een in schaamte gebogen hoofd moeten billigen. Dat de Heer tegen ze zegt, je hoort er niet meer bij, ik zet je achteruit. Mensen die moeten buigen en moeten zeggen, Heere, u hebt gelijk. Want ik heb er niks van terecht gebracht. En ik heb tot nog toe mijn leven alleen maar verprutst. Het is volkomen terecht dat u mij vernedert. Dat u mij laat zien dat het van mijn kant onmogelijk is dat ik zalig zou worden. Zijn we al net als die verloren zoon teruggekomen met de belijdenis, ik ben niet waard. Uw zoon genaamd te worden, hebben we het leren aanvaarden, Heere. Ik heb de dood verdiend. Maar nou is er één woord van u, waar ik me aan vastgrijp en waar ik op pleit. Dat woord dat zegt dat Ruben leven. Dat is toch uw woord, Heere, dat is toch uw belofte en die bent u toch kwijt. Gedenk dan aan dat woord, gesproken tot mij, zondaar. Kijk, als dat in je leven ontbreekt, broeders en zusters, jongens en meisjes. Als je met heel je leven opgaat in de dingen van dit leven en van deze wereld, zoals voor u van opging, in zijn landbouw en in zijn veeteelt, dan ben je arm. Want je hebt niks en wat je hebt, dat raak je straks nog kwijt ook. Want de Heere werpt de luie en de ontrouwe dienstknechten buiten, in de dood waar ze horen. Maar vandaag doet de Heere dat nog niet. Vandaag is de Heere nog een God die Rubenieten niet buiten werpt. Vandaag vernedert hij ze alleen, opdat ze verhoogd worden. Vandaag komt hij met zijn vernietigende oordeel over hun mislukte leven, opdat ze niet zullen vallen onder het eeuwige oordeel. Hebben we dat verstaan, gemeente? Zitten er hier die zeggen, nou begrijp ik ineens waarom de Heer het in mijn leven doet zoals hij het doet. Zien we ineens de dingen opengaan. Die kastijdende hand van God, die vernederende hand van God. Waardoor het allemaal bij de handen werd afgebroken en we terug moesten. Hebben we het beleden op grond daarvan. Ik heb een roeping verzaakt, ik heb een talenten verspeeld. Ik heb geen rechten meer, maar alles verzondigd. Kijk, tegen zulke mensen mag ik uit Gods naam vanmorgen zeggen, vanmiddag zeggen, deze mijn zoon, was dood, maar is weder levend geworden. Ik mag het ze zeggen, er is voor zulke vergeving der zonden en vernieuwing van het leven door het bloed van Christus. Voor u, nedergebogene, voor u die u schuldig weet aan de zonde van Ruben, de Heere wil u tellen. Bij die 12.000 uit Ruben, die getekend zijn met het bloed van het lam. Bloed dat ook uw klederen wit was. Bloed dat de geest heeft verworven die ook uw leven vernieuwen wil. Ook uit Ruben, 12.000 verzegeld. Wonder van genade, gemeente. Straks staan daar in het nieuwe Jeruzalem ook de rijen uit Ruben opgesteld. Ze staan daar, die noodruftigen die door de Heere zijn opgericht uit het slijk. Nee, ze staan niet vooraan. Dat hebben ze verbeurd. Maar ze mogen er toch bij horen. En samen met de anderen vormen ze dat ene volk uit alle geslacht en taal en volk en natie, dat staat voor de troon van God en van het Lam en dat tot in alle eeuwigheid de lof en de glorie van die God bezingt. Maar terwijl ze allemaal zingen in dat grote koor, is er toch één diepe toon die klinkt vanuit die achterste rijen, waar Rubens kinderen staan opgesteld. Een toon die daar het sterkste klinkt. Een psalmlied dat daar met de diepste verwondering wordt gezongen. Want dan hoor ik het als in de geest vanuit die rijen van Ruben. Juist van Ruben opklinken. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn vetten schonden. Hij straft ons. Maar naar onze zonden niet. Amen.